De lezing uit Gods woord is vanavond Habakkuk 3.
Een gebed van Habakkuk de profeet op Sigjonot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts, hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kuzan onder de ijdelheid. De gordijnen van het land van Midian schudden. Was de Heer ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed, uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren van de aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart, de waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem, hij hief zijn zijde op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toren dorstte gij de heidenen. Gij toog uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondde het hoofd van het huis van de goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd van zijn dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee. De geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden en hij zal mij doen treden op mijn hoogte voor de opperzangmeester op mijn neginoot.
Wij zijn vanavond aangekomen gemeente bij Habakkuk 3. Het slothoofdstuk van dit ogenschijnlijk kleine boekje, maar wel met een verstrekkende, verrijkende boodschap. Een bijzonder hoofdstuk ook. Alleen al vanwege de beelden die in dit hoofdstuk over elkaar heen rollen, als ik het zo mag uitdrukken vanavond. Beelden waarvan je al leest je soms ook afvraagt, wat bedoelt de profeet daar nu ook meer precies? Maar ook vanwege het verloop van dit hoofdstuk. Het begint, vers 1, met een gebed en aan het slot staat dan opeens de woorden, vers 19, voor de opperzangmeester op mij, neginot. En dan heb je toch de indruk dat het een psalm is geworden, een gebed dat overgaat in een psalm. Dit hoofdstuk is onmogelijk om in één keer te bepreken. We zullen dat in drie keer doen. Ik wil vanavond in deze eerste preek over Habakkuk 3 vooral stilstaan bij wat staat er nu in het hoofdstuk zelf. Tweede preek zal dan gaan over de slotversen van Habakkuk 3. Hoe Habakkuk dan ook God looft. En het derde, en dat is dan ook de laatste preek bij leven en welzijn over dit Bijbelboekje, is naar aanleiding van de eerste versen van Habakkuk 3, het hoofdstuk dat inzet met een gebed. Dus vanavond vooral middengedeelte, dat zijn de versen 3 tot en met 15. Deo Volente de volgende keer de slotversen, het lied van Habakkuk, en afsluitend, en dat is dan ook echt een soort afrondende preek om het zomaar uit te drukken, het gebed van Habakkuk. Het thema waaronder vanavond dan ook de versen 3 tot en met 15 en het uitgangspunt voor de prediking vanavond is vers 13 gepreekt wordt, dat is God komt. Heel eenvoudig twee lijnen, God komt om te oordelen, dat is het eerste punt en het tweede punt, God komt om te verlossen. We zullen vers 13 nog één keer met elkaar lezen, gemeente, dat is het uitgangspunt voor de prediking. Daar zegt Habakkuk: Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis van de goddeloze, ontblotende de grond tot de helft toe. Sela. Ik zei het al, het is een hoofdstuk waarin nogal wat beelden worden gebruikt. Habakkuk beschrijft wat hij ziet. Dit hoofdstuk hangt nauw samen met het voorgaande hoofdstuk, wat Habakkuk heeft gehoord. We zagen de vorige keer dat God tekst en uitleg gaf bij dat bord, wat Habakkuk ergens op een knooppunt in Jeruzalem, op een centrale plaats in Jeruzalem moest oprichten. Dat bord met die twee regels erop, de regels van vers 4 van hoofdstuk 2. De eerste regel was geadresseerd aan de goddeloze, aan de hoogmoedige, die hoewel zijn ziel in zich verheft, uiteindelijk ook het onderspit zal derven. God zal komen met zijn oordelen, met zijn gericht. De tweede regel was geadresseerd aan het leven van hen die de Heere mogen vrezen. En die leefde er ook in de donkere dagen van Habakkuk. Altijd, ook in 2020, heeft de Heere een grote gemeend. Elia moest tot zijn schaamte horen dat hij niet de enige was in die verdrietige dagen waarin hij leefde, maar dat er nog 7000 waren die de knieën voor Baal niet hadden gebogen. Laten wij ook in deze tijd, gemeente, God niet tekort doen in zijn werk. Ook vandaag de dag, ook onder ons, in onze Nederlandse samenleving, maar ook hier in Sliedrecht, heeft de Heere zijn gemeente. En dat zijn er echt niet een paar, een handje vol. Maar dat zijn er meer dan u en ik weten, gelukkig ook maar. God kent ons hart, kent ook de harten van degene die hem vrezen. Hij ziet wie in stilte voor hem buigt, ook hier in Sliedrecht, en in welke woning zijn naam wordt aangeroepen. Het zij door één, het zij door meerdere, het zij door een oudere, het zij door een kind. De Heere weet het. Wij hoeven ons niet druk te maken over het Koninkrijk van God. We mogen ons wel druk maken over onszelf en over de vraag of wij bij dat Koninkrijk behoren. Nu in de dagen van Habakkuk waren er ook genoeg die de Heere nog vreesden. En ook voor hen had God een boodschap, namelijk de boodschap: de rechtvaardige zal door het geloof leven. Door zijn geloof leven. Habakkuk is degene die tekst en uitleg heeft gehoord. Dat heeft hij opgetekend in hoofdstuk 2. God legde zelf uit wat hij met die twee regels bedoelde. En hier in hoofdstuk 3 laat de Heere het woord vergezellen met het beeld. Habakkuk krijgt te zien hoe God de belofte van Habakkuk 2 op Gods tijd zelf zal gaan vervullen. En je merkt dat ook aan het hoofdstuk, gemeente, dat Habakkuk aan de ene kant het beschrijft alsof het nog staat te gebeuren, de toekomst in, een vergezicht. En tegelijkertijd wordt Habakkuk zo meegezogen in de prediking van de Heere, in wat hij ziet, dat hij beschrijft alsof het op dat moment plaatsvindt. Alsof hij er getuige van is hoe God komt om te oordelen. We zien dat daarin ook het werk van de Heilige Geest zichtbaar worden, gemeend, in het leven van Habakkuk als profeet. Zoals diezelfde geest eeuwen later ook werkt, bijvoorbeeld in Johannes op Patmos. Die op dezelfde wijze door de Here wordt gebruikt. Aan de ene kant moet Johannes opschrijven wat God tegen hem zegt, zoals Habakkuk dat ook moet doen. En aan de andere kant krijgt Johannes ook te zien wat de Here zal doen. En als je dan Openbaring leest, dan krijg je soms het gevoel dat Johannes er gewoon tussen staat. Tussen de oordelende gerichten die God laat komen over deze wereld. Tussen de plagen en de weeën die de Here door middel van die engelen uitroept in zijn schepping. Alsof Johannes op dat moment leeft. Alsof hij er helemaal zelf bij betrokken is. Alsof hij deel uitmaakt van wat er op dat moment staat te komen. Het is kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, gemeente. We zagen dat vanmorgen. God spreekt nooit in de verleden tijd. Altijd in de toekomende tijd. Maar als de Heilige Geest dat woord toepast, wat er in de toekomst staat te gebeuren, dan beleeft Gods kerk bij tijd en wijle alsof het nu al plaatsvindt. Er zijn van die momenten, en ik hoop dat u weet wat ik bedoel, dat de hemel niet een woord is en ook niet een vooruitgeschoven post, maar dat wanneer de Heer overkomt door het woord, het zij onder de prediking of in de persoonlijke omgang met de schriften, het soms al een hemel op aarde kan zijn. Dat je voor je gevoel nog maar één stap hoeft te zetten en je staat over de drempel in de eeuwigheid. Dan komt de Heere heel dichtbij. En dan maakt hij al actueel wat nog in de toekomst werkelijkheid zal worden. Wel, zo moeten wij Habakkuk 3 ook lezen. Het buitelt over elkaar heen, zowel wat Habakkuk ziet in de verte. Tegelijkertijd brengt God dat zo dicht bij hem, alsof hij er op dat moment al helemaal deel van uitmaakt. En het is niet niks, gemeente, wat Habakkuk ziet. Ik wil maar even ook de versen met u doornemen. En we zullen niet stilstaan bij elk detail. Dat kan ook niet. Dat kan niet vanwege de tijd. Maar er is nog iets aan de hand. En dat wil ik toch even gebruiken als een opmerking. Er staan hier in dit hoofdstuk in Habakkuk 3 ook woorden en uitdrukkingen waarvan niemand eigenlijk precies weet wat dat betekent. Omdat het unieke woorden en unieke uitdrukkingen zijn. U ziet dat ook terugkomen in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Als u die vanavond leest of op een ander stil moment, merkt u dat de Statenvertalers er ook mee geworsteld hebben. Met de vraag, wat staat hier nou precies? Wat betekent dit woord? En in de kanttekeningen merken ze dan op dat dit woord ook dit kan betekenen of iets anders. Of sommigen vertalen en lezen het als volgt. Sommige van die woorden of passages blijven onduidelijk, ook in 2020. En we hopen aan de ene kant natuurlijk dat er ook op een moment, bijvoorbeeld als de nieuwe teksten worden gevonden in het land van de Bijbel, waar meer woorden staan die lijken op die van Habakkuk 3, dat daardoor ook meer duidelijkheid komt over het woord wat Habakkuk hier gebruikt. Er zijn meer van die momenten in de Bijbel, vooral in het Oude Testament. En dat geldt vooral voor poëtische, dichterlijke teksten, zoals hier in Habakkuk 3, of in Job, of andere passages, sommige woorden in de psalmen. Waarom zeg ik dit vanavond, hier op de kansel? Is dat om de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van een vertaling naar beneden te halen? Nee, dat niet, gemeente. Laat dat heel duidelijk zijn. Onder de Nederlandse vertalingen spant de Statenvertaling, en als ik zeg Statenvertaling, dan bedoel ik ook de herziene Statenvertaling, spant de Statenvertaling of de herziene Statenvertaling de kroon. Laten we die ook gewoon gebruiken. En tegelijkertijd, en dat bedoel ik wel te zeggen vanavond, is en blijft het een vertaling. En dat moet ons voor twee dingen bewaren. En daarom wil ik er wel even bij stilstaan vanavond, omdat ik daar ook een aanleiding voor heb. Hier en daar leef je het idee, en dat kom ik ook wel eens tegen, dat de Statenvertaling bijna geïnspireerd is. En dat is niet waar. Het is een Statenvertaling, het is een belangrijke vertaling, een betrouwbare vertaling, maar wel een vertaling gemaakt door mens. Dat is het eerste. En dat betekent dat wij vandaag de dag, als we deze vertaling lezen, aan de ene kant met respect ermee om moeten gaan, maar ook recht doen, moeten doen aan de intentie waarmee de Statenvertalers hun werk hebben gedaan. Ze hebben het werk gedaan met de kennis van toen, In de wetenschap dat zij ook niet alles wist. En die bescheidenheid siert hun werk. Laten wij in die zin ook bescheiden blijven. Het tweede, en misschien denkt u op dit moment welke kant wilt u op. Het tweede, maar daar wil ik wel mee beginnen, is dat wij ook een vertaling nodig hebben die niet volmaakt is. Waarom? Omdat dit woord van God voor ons een gids is onderweg naar God zelf. Het valt mij altijd op, gemeente, wanneer je komt bij iemand die overleden is en die in alle eenvoud de Heere mocht dienen. Als je dan vraagt, of soms zie je dat ook liggen naar zijn of haar bijbeltje. Vooral als het gaat om een ouder of iemand die al jarenlang de Heere mag kennen. Dat je dan een bijbeltje krijgt, overhandigd krijgt, dat bijna helemaal uit de band ligt. Wij zouden zeggen dat is helemaal een stuk gelezen. En soms bekruipt mij ook wel eens het gevoel, als je dan zo'n bijbeltje soms ook open mag slaan om er even door te bladeren en de kinderen daaromheen zitten. Dan denk ik, deze bijbel is niet alleen stuk gelezen. Toen het bijna stuk was, kwam iemand ook thuis. En mocht hij dat stuk gelezen bijbeltje als een reisgids naar zich neerleggen om de laatste stap te zetten en thuis te komen. Toen had hij het woord niet meer nodig. Maar ging de gids het woord over in thuiskomen. Veranderde luisteren naar Gods stem in aanschouwen van God zelf. En ik hoop dat u zo uw Bijbel gebruikt. Ook uw vertaling. Als een gids onderweg naar de eeuwigheid. En dan hebben we een betrouwbare gids. Jongelui, dit is een betrouwbare gids. De Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling. Die moet je ook gebruiken. Maar het is een gids die bedoeld is om jou en u thuis te brengen. Thuis bij God. Dat als er een moment komt dat wij soms vermoeid of afgebroken door een verschrikkelijke ziekte, de gids, het boek van de Heere, naast ons neer mogen leggen. We ook zeker mogen weten dat we met het zetten van die laatste stap door de gids de eeuwigheid zijn binnengebracht. En we God mogen aanschouwen. Daarvoor hebben wij het ook nodig dat onze vertaling onvolmaakt is om heimwee te krijgen naar het volmaakt. Wel nu Habakkuk 3, vergun me dat ik het even daarbij wilde laten, gemeente, en ook als moment om dat zo even aan te stippen vanuit Habakkuk 3. We lezen de woorden vanaf vers 3. Habakkuk ziet hoe God komt. God komt van Teman, de heilige, dat is een andere uitdrukking van de berg Paran. Twee bergen worden hier genoemd bij name Teman en Paran, die behoren bij het gebergte Horeb. En ze duiden als het ware de plaatsen waar God op de Sinaï voor de eerste keer verscheen aan zijn volk Israël. Zo zet dit gedeelte in. Sela. Het is alsof Habakkuk wil zeggen, even stil. Even wachten voordat we verder gaan. God komt niet vanuit Jeruzalem, niet vanuit een andere plaats, maar vanuit de Sinaï. Ik kom daar straks op terug. Zijn heerlijkheid bedekt de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Het is alsof Habakkuk wil zeggen, God komt in zijn majesteit en heerlijkheid. De Heere is niet met eerbied gesproken op te sluiten in een hemel. Maar hij staat boven de hemelen. Hemel en aarde zijn door God geschapen. God staat erboven. Alles is onderworpen aan hem en alles dient ook hem. Zowel hier op aarde als ook in de hemel is alles onderworpen aan de wil en de macht van de Heere. God komt zijn schepping binnen. En hij komt niet zomaar, hij komt in een glans. Glans als van het licht. Hij had hoornen aan zijn hand. Daarmee bedoelt Habakkuk de bliksem die in de handen van de Heere als pijlen worden samengevat. En die God uitwerpt over deze aarde als pijlen om zijn komst te laten vergezellen. Precies zoals dat gebeurde bij de Sinaï. Toen God afdaalde vanuit de hemel op het gebergte Horeb. Een grote zware wolk de bergtoppen omringde. Het volk, het gedonder van het onweder hoorde, de naderende voetstappen van de Heere daarin opluisterde en zijn komst vergezeld ging met bliksemen. En het boezemde het volk Israël zoveel ontzag in dat men terugdeinst. En bij elke woord die als een zware donder van de gebergte Horeb naar beneden rolde, deed het volk weer een paar passen terug naar achteren. En op enig moment riep het volk uit dat Mozes moest komen en dat hij daar moest gaan staan om tussen God en het volk in te kunnen staan als een middelaar, omdat zij beseften: wij kunnen voor deze God niet bestaan. Gods majesteit en Gods heerlijkheid. In zijn hand was ook de sterkte verborgen, vers 4. Habakuk ziet het als het ware, hoe Gods rechterhand verheven met macht en met kracht in staat is om met één wenk de hemel en de aarde in één keer te ontzetten, uit hun voedsel, uit de sokkel te lichten en te ontwrichten. God draagt alles in zijn hand. Hij houdt alles in stand, maar wat als zijn hand zich terugtrekt? Voor zijn aangezicht ging de pestilentie, de vurige koda, dat is een oudtestamentse uitdrukking voor koorts, gingen voor zijn voeten heen. Zijn komst hier in Habakuk 3 gaat dus gepaard met ramp, met plaag. Zoals wij dat ook hoorden toen we voor de laatste keer hier samenkwamen hier in de Bethelkerk. Ik schreef erover in het kerkbladgemeente, maar op de borden hier, zo links en rechts van de klokgalerij, staat nog steeds de liturgie van die dienst uit Openbaring 6. Toen zagen we dat de komst van de verhoogde Christus gepaard ging met die ruiters. Faalgroene ruiter als symbool van de dood, maar ook die ruiter op dat zwarte paard met die weegschaal in zijn hand. Daar ging toen de prediking over. We zeiden toen tegen elkaar: dat is de schaarste. Wat meekomt als de Heere komt met zijn oordelen, met zijn gerichten, dan breekt er ook een tijd van schaarste aan. Nou, diezelfde beelden kom je ook dus tegen in Habakuk 3. Komst van de Heere gaat gepaard met oordelen. Dat heeft aan de ene kant iets ontzagwekkend. God komt om te oordelen de levenden en de doden. En tegelijkertijd, gemeente, en ik hoop dat u en ik dat ook in deze tijd mogen zien, het heeft ook een geweldige troost in zich, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, dat de oordelen ook van de pest, de ziekte, ook deze ziekte die onze wereld treft, uiteindelijk in dienst staan van de komst van het Koninkrijk van God. Elk oordeel in de Bijbel staat in het teken van de wederkomst. En dat geeft een christen in de oordelen ook hoop, gebed en verlangen. Het gebed: kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. We hoeven in deze tijd, ook in de oordelen, niet te wanhopen aan God, maar in de naderende voetstappen van de komende Christus hoort de kerk van de Heere ook de komst van de bruidegom en het aanbreken van de bruiloft. Habakuk ziet het gebeuren en hij ziet ook hoe de Heere staat. Vers 6 ben ik nu. En de aarde, het land, daarmee bedoelt Habakuk 3, het ganse land, de ganse aarde opmeet. Om duidelijk te maken dat hij de eigenaar is van deze wereld, van deze schepping. En wat zal dat een ontgoocheling zijn, zoals Habakuk dat ook hier beschrijft in vers 6. Voor degene die dachten dat zij heer en meester in deze wereld waren. En die dachten dat zij de grenzen konden stellen en konden bepalen en daarom ook grensloos wilden leven. Iedereen moest voor hun wijken, maar God komt. Hij stelt perk en paal aan de hoogmoed en aan de waanzin van de machtshebbers. Toen en ook nu. De gedurige bergen zijn verstrooid geworden. Dat betekent de onwankelbare bergen vaagt de Heere bij wijze van spreken in één keer weg. Heuvelen en gebergten die al die eeuwen door onwankelbaar op hun plaats hebben gestaan, moeten nu wijken voor de komende Heere. Want hij komt om de aarde te richten, zo zegt Habakuk 3. Zo zingen wij dat zo vaak met Psalm 98. En de bergen die zullen verbijsterd zijn, opspringen van vreugde aan de ene kant, maar ook van ontzetting aan de andere kant. Wat wil de Heere hier nou mee zeggen? In dit gedeelte. Het gaat om de wederkomstgemeente, hebben wij vaak het beeld voor ogen dat alle aandacht gericht is op de wolken waarop de Heere zal gaan verschijnen. En dat is ook waar, maar dat is een halve waarheid. De Bijbel laat heel nadrukkelijk zien dat als de wederkomst zal aanbreken, heel Gods schepping, ook gewoon het geschapene, plant, de berg, het gebergte, alles erbij betrokken is. Dat is de schepping nu al. Ik moet in deze periode van het jaar, gemeente, heel vaak ook denken aan Romeinen 8. De ganse schepping zucht. Niet vermoeid of moedeloos. Wij zuchten in deze tijd nogal eens. Vermoeid en met zorg. Maar de schepping zucht met verwachting. Met hoop. En Paulus vergelijkt het dan met de barensweeën van een barende vrouw. Die zucht maar wel met verwachting. Ze ziet uit naar het moment. Het kindje dat ze voortbrengt ook op haar buik wordt gelegd. En zij dat met haar eigen armen mag omarmen. Nou zegt Paulus in Romeinen 8. Zo zucht de schepping ook naar de wederkomst van de Heere. En dat klinkt hier ook door in Habakkuk 3. God heeft zijn schepping nooit losgelaten. En de schepping is zich daarvan terdege bewust. Meer dan wij, denk ik wel eens. Maar ik spreek misschien nu alleen maar voor mezelf. De schepping ziet er naar uit. Naar het moment dat het vergankelijke voorgoed voorbij is. Dat zij niet meer te zoeft te zuchten onder de macht van de dood. Maar dat het leven aanbreekt. En dat de Heere komt. En dat God alle dingen nieuw zal maken. Ook zijn schepping zal vernieuwen. Daar kijkt de schepping naar uit. En vandaar dat in de Bijbel hier in Habakkuk 3, Psalm 98, maar ook andere plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament, de schepping helemaal meedoet in de wederkomst, in de komst van de Heere. Habakkuk ziet niet alleen hoe de schepping erbij betrokken is, hij ziet ook de reactie op de aarde. Vers 7, ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid en de gordijnen van het land van Midian schudden. Kusan en Midian, dat zijn de gebieden, de streken die liggen rondom het gebergte Sinaï, het gebergte Horeb. Denk alleen maar aan die streek Midian, waar de schoonvader van Mozes, Jethro, voorbij vandaan kwam. En Habakkuk, die aanschouwt dat allemaal. Ik kom daar zo meteen op die plaatsnamen nog op terug. En hij neemt dan als het ware even afstand. Hij krijgt ook even een moment om het op zichzelf in te laten werken. En we horen dan ook zijn reactie doorklinken in vers 8. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee toen gij op uw paarden reed, uw wagens waren hel? Habakkuk kan het als het ware even niet plaatsen wat hier gebeurt. Luidt de komst van God, Gods gericht in, Gods definitieve gericht? Of is er in de komst van de Heere ook nog hoop, verwachting, toekomst? Wat is het een wonder, gemeente, dat wij met een God hebben te doen die zelfs in de gericht denkt aan zijn genadige trouw en ontferming. En dat de Heere de oordelen altijd wil gebruiken om zijn heil te volmaken. Trouwens, dat zien we niet alleen hier gebeuren. Iets daarvan drukt de Heere denk ik ook wel eens af uit in het leven van hen die hem mogen kennen. Vergeef me dat ik even, gemeente, versmal naar het persoonlijk geestelijk leven. Wat bedoel ik ermee? Wel dat wanneer de Heere in het hart van iemand gaat werken, dat is geen wet, dat is geen norm, maar wel Gods gebruikelijke wijze van werken, dat iemand ook te doen krijgt met zijn schuld en met zijn zonde, met het oordeel, met de wetenschap dat hij voor God niet kan bestaan zoals hij geleefd heeft, maar dat de Heere juist daar het niet bij laat. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest is nooit een doel op zichzelf. In het ontdekkende werk heeft de Heilige Geest altijd hem op het oog, Christus, die de Heilige Geest wil verheerlijken. Daar werkt Gods Geest op aan. Ook al wordt een hart verbroken, verslagen, verbrijzeld, laat hij mensen buigen in het stof. De Heilige Geest heeft daarin maar één doel voor ogen, namelijk om Christus te gaan verheerlijken. En om alles wat in Christus is, uit Christus te nemen en het in een verslagen, verbrijzeld en een verbroken hart toe te passen. Wel wat God doet in het klein. En in het persoonlijke geestelijke leven, dat doet de Heere straks ook in de breedte van deze wereld. En ook met het oog op de herschepping van alle dingen. De oordelen staan in het teken van de komst van God en van zijn koninkrijk. Dat beschrijft Habakkuk. Hij is verbijsterd, verbaasd voor alles wat er op hem afkomt. En gemeente, wij lezen dit zomaar. Proberen we ons eens te verplaatsen ook in de schoenen van Habakkuk. Je zou daar zelf staan en dat voor je ogen zien gebeuren. Dan begrijp je ook de ontzetting van Habakkuk. Als God zo in zijn majesteit op ons af zou komen, dan deinzen wij toch ook achteruit. En dan worden we toch ook vervuld met verbrezen, verbijstering. Wie kan bestaan voor de Heere, als de Heere met eerbied gesproken alle registers opentrekt en alle schaduwen wegneemt en in één keer in zijn volle glans en majesteit verschijnt. Habakuk is ontzet verbijsterd. Johannes op Patmos viel op slag neer en was als dood, totdat de Heere zelf de rechterhand op hem legde en hem weer opricht. De bergen komen niet alleen in beweging, de waterstromen houden stil, de zon en de maan, ik zit nu in vers 11, worden ontzet uit hun plaats. Alles is met eerbied gesproken in rep en roeren en alles staat op zijn grondvesten te schudden, omdat God komt om te oordelen. Er is nog één ding, gemeente, waar ik op u wil wezen. En dan maak ik een aantal toepassingen aan het slot van dit eerste punt. En dan nemen we de stap naar het tweede punt. Wat opvalt, is dat Habakuk eerst als toeschouwer kijkt. In vers 3 tot en met 7. Daar heeft hij het steeds over hij, de Heere. Hij had hoornen. Ik zei vers 4, dat zijn de bliksemen in zijn hand. God kwam, vers 3. Hij stond en mat het land, vers 6. Hij zag toe. Habakuk beschrijft van afstand wat hij ziet. Hij ziet God. Maar in één keer slaat het om. Van hij naar u. En dat is vanaf vers 8. Als Habakuk die vraag stelt, was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Habakuk kan niet begrijpen wat hier precies gebeurt. Wat is het doel van Gods komst? Dan verandert direct naar die vraag de toon opeens in u. Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee? Toen gij op uw paarden reed. En zo gaat het door tot en met het slot van dit gedeelte, vers 15. Eerst hij, God, wordt beschreven door Habakuk. Habakuk ziet de Heer en beschrijft hoe God komt in zijn majesteit. En dan in één keer verandert dit in u. En dan krijgt het ook iets heel persoonlijks. Iets heel teers. Wat wil de Heere hiermee zeggen? Wel, door zo in te zetten, met hij plaatst Habakuk zich tussen ons. We weten allemaal dat God komt. We hebben daar ook een beeld bij. Van de week aan tafel vroeg de jongste dat zomaar opeens vanuit het niets, wat dat is, dat de Heere Jezus komt. En vanuit de keukentafel kijk je dan zo bij ons naar buiten, naar de lucht. En met dat ze die vraag stelde, keek ze ook zo naar buiten, omhoog. En dan zie je dat zo'n klein kind met het stellen van die vraag ook meteen een beeld voor ogen heeft. En wat zo'n kleintje dan verwoordt, ik denk dat de beelden die wij hebben niet zo heel veel verschillen met de beelden die onze kleine kinderen hebben als de Heere Jezus terugkomt op de wolk. Maar Habakuk laat ook zien dat we van een toeschouwer een bidder kunnen worden. Met het oog op de wederkomst. En dat we niet alleen nadenken over de vraag wat als God komt, maar dat het woord ons als het ware ook een voorzet geeft om die vraag om te buigen in een persoonlijke vraag. Wat als u komt? En dan staan we in één keer gemeente met twee benen in 2020. Als we denken aan de tijd waarin wij nu zitten, met de corona, met alles wat dat doet, met de angst die onder ons leeft en die we soms ook voelen. Met alle vragen, ook naar de toekomst. Maar ook als we het woord openslaan. Of als we bidden, uw koninkrijk komen. We bidden dan om de wederkomst. Als we soms in stilte erover nadenken. Of wanneer jij met je vrienden, dat gebeurt onder ons, ook door onze jonge mens. Wanneer jij met je vrienden probeert te begrijpen wat er op dit moment gebeurt. En ook daar in Gods hand probeert te zien. Dan kunnen we of toeschouwer blijven, praten over God, over zijn woord, over zijn werk. of onze handen vouwen. En dan verandert de toon in u en ik. Mag ik zo, gemeente, zo recht vanuit het woord vanavond eens aan je vragen, waar sta je nou? Toeschouwer of bidder? Praten over, of ik zeg het met eerbied, praten met God. Want dat doet Habakuk. Hij stelt zijn vragen aan de Heer. En dat niet alleen als Habakuk begrijpt wat het doel van Gods komst is. Dan verandert zijn gebed niet in een gebed om wraak over de heidenen. Maar dan verandert zijn gebed in een gebed om genade voor hemzelf. En met deze laatste woorden, gemeente, maak ik ook de stap naar het tweede punt. Want God komt niet alleen om te oordelen. Maar God komt vooral om te verlossen. En als ik zeg vooral, dan sta ik natuurlijk naast Habakuk vanavond. Maakt wel verschil, hè, hoe je er naar kijkt. Voor die heidenen, we zullen zo meteen zien wie daarmee worden bedoeld. Voor die heidenen is dit oordeel ook het oordeel. Maar voor Habakuk is het oordeel verlossing. Kenmerkend trouwens voor het werk van de Here, gemeente. Gods oordeel, en ik kan het niet genoeg benadrukken, ook in deze tijd waarin zoveel over Gods oordeel wordt gesproken. Soms ook op een hele eenzijdige, platte manier. Gods oordelen staan altijd in het teken van zijn heil, van zijn komst, van zijn gerechtigheid. Het staat niet op zichzelf als God slaat, maar God slaat uiteindelijk om te helen, om zijn werk ook te laten zien en dat te volbrengen. Dat gebeurt hier ook. Op verschillende momenten hier in Habakuk 3 ligt dat heel nadrukkelijk op. En ik wil die momenten stap voor stap in dit tweede punt met u nalopen. En daarvoor moeten we toch eerst ook even terug naar vers 3, waar wordt beschreven hoe God komt. Ik zei het al, er worden namen genoemd. God komt van Teman en van Paran. En er worden vervolgens iets verderop de namen van Midian genoemd, vers 7, en de tenten van Kusan. En al die namen, die vier namen, wijzen alle vier naar één streek, naar één berg. Het gebergte Horeb met daarop de berg Sinai. En dat roept zo op het eerste gehoor vragen op. Want Habakuk is een profeet in Jeruzalem. En wij zagen in hoofdstuk 1 dat Habakuk worstelt met de vragen van zijn tijd. En met de Galdeën die staan te komen. Dat is juist uit de andere kant. Uit het noordoosten, daar komen de Galdeën vandaan. En wil je naar de Sinaï vanuit Jeruzalem, dan moet je afdalen naar het zuidwesten. Wat wil God hiermee zeggen? En waarom komt God juist vanuit de Sinaï? Waarom begint God niet gericht niet in Babel, waar die vreselijke macht van de Galdeën huist? Of waarom ontstaat Gods oordeel niet bij het huis van God in Jeruzalem, bij de tempel? Wat hebben wij in deze tijd van Habakuk nog in het onherbergzame gebied van de Sinaï te zoeken? En trouwens, wat voor troost ligt er in deze verse, want die troost ligt er. Wel, gemeente, dat de Heere zich op zo'n manier openbaart door vanuit de Sinaï te komen, heeft alles te maken met zijn verbond dat hij met Israël heeft opgericht. Het verbond dat God heeft gesloten bij de Sinaï. Dat huwelijkscontract is door de Heere overhandigd via Mozes aan het volk. Dat zijn de 10 geboden die we vanmorgen gelezen hebben. En dat huwelijkscontract geeft de grenzen aan waarbinnen het huwelijksleven tussen God aan de ene kant en het volk aan de andere kant in alle vrijheid mag worden beleefd. En wat geeft de Heere zijn volk veel ruimte en veel vrijheid om te genieten van zijn goedheid, van zijn genade, van zijn trouw en van zijn zegeningen. Maar God had ook op de Sinaï gezegd, als je de grens van dit verbond overgaat en andere afgoden nahoereert, overspel bedrijft, dan kom ik. Dan kom ik met mijn gericht, dan kom ik met mijn oordelen. dan blijf ik ook getrouw aan mijn woord en aan mijn belofte. Dat noemen we in het licht van de Bijbel verbondswraak. God is betrouwbaar in zijn verbondsheil, verbondsbelofte van genade. Maar God is ook betrouwbaar in zijn verbondswraak. Ook daarvan, van de belofte van oordeel en van gericht, laat God geen tittel, geen jota vallen, maar voert die tot op de letter nauwkeurig uit. En Habakuk ondervindt dat in zijn tijd aan de lijf, dat God trouw is aan zijn verbond, ondanks de trouweloosheid van zijn volk, ondanks het ongeloof, ondanks de goddeloosheid, ondanks de zonde. Hoe Israël steeds meer weghoereert van de Heer en van zijn dienst, het geeft de Heer wel het recht om te zeggen, nu laat ik je gaan. En toch doet God dat niet. Hij blijft getrouw, maar nu de andere kant van trouw. In toorn en gericht. En daarom komt God vanuit de Sinaï. Het is alsof de Heer tegen Habakuk en zijn tijdgenoten wil zeggen, weet je nog wat we hebben afgesproken? Daar bij de Sinaï. Nu kom ik mijn afspraken ook na. Maar dan in de weg van oordeel en van gericht. Dat verzwakt het oordeel niet, gemeente. Dat verzwaart het oordeel. En ik trek meteen maar de lijn ook door naar u en mij. Ik moet denken aan het woord van de zaligmaker zelf. Als hij heeft over de kinderen van het koninkrijk. En dan mogen wij ons met ons gedoopt voorhoofd bij invoegen. Kinderen van het koninkrijk die buiten geworpen worden. Dat gaat dus wel een stap verder dan alleen maar buiten blijven staan. Die gelijkenis van die wijze en die dwaagde maagd. Daar stonden die dwaze maagd op een gegeven moment op de stoep en was de deur gesloten. Ze stonden voor een gesloten deur. Het is maar een gelijkenis. De werkelijkheid straks is dat als die scheur zich gaat aftekenen, ook in het midden van onze gemeente, er mensen die erbij hoorden, krachtens Gods belofte, er buiten worden gezet, omdat ze er geen woord van hebben geloofd. En dat zal verschrikkelijk zijn. Dat is het wee van het Nieuwe Testament. En dat ziet Habakuk hier in de beelden en in de woorden van het Oude Testament gebeuren. God komt als een betrouwbare God terug op zijn belofte van gericht en van oordeel. Maar in het oordeel komt God ook om zijn volk te verlossen. Dat zien we in ons vers 13. Habakuk ziet hoe de Heere komt om zijn volk te verlossen. Gij toog uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfd. Waar wordt het volk van verlost? Wel niet alleen van de heidenen die Habakuk ziet en die hij hier ook beschrijft. Het zijn niet langer meer de Galdeeën. Nee, eigenlijk is hier in Habakuk 3 sprake van twee soorten mensen. De rechtvaardig aan de ene kant en de goddeloos aan de andere kant. Het heeft in één keer ook een boventijdelijk karakter gekregen, hoofdstuk 3. Het is niet meer toegespitst alleen op de actualiteit van Habakuk's dagen. Nee, dit is de taal van de profetie, gemeente. Het is ook het woord voor ons vandaag de dag. Uiteindelijk hebben we te doen, ook nu vandaag, met twee soorten mensen. Of degene die de Heere vrees en hen bijvallen, ook in de weg van zijn gericht en van zijn oordeel. Of degene die zich ten diepste daarvan afkeren en tegen de Heere openlijk of bedekt zeggen, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. God komt om die goddelozen te veroordelen, maar ook om zijn volk te verlossen. Niet alleen te verlossen van de goddelozen. Maar ik hoop dat ik nu ook iets zeg wat u raakt en wat mij raakt. Ook te verlossen van hun goddeloze bestaan. Of heb jij daar geen last van? Last van jezelf. En van jouw afkeer en mijn afkeer van het woord van de Heere. Wat kunnen we beslag worden genomen door het hier en nu, gemeente. Ik heb er zelf ook heel veel last van in deze dag. Je opgaat dingen die je ook mag doen en moet doen. Maar het houdt mij persoonlijk, en dat heeft ook een aanleiding, het houdt mij persoonlijk heel erg bezig. Waarom laat ik me zo snel daarin meenemen en kan ik me soms zo moeilijk zetten, alleen al tot het lezen van het Bijbel, van de Bijbel en het bidden tot de Heer. Dan kun je je hart er soms niet eens in meekrijgen. En dat maakt je soms ook heel verdrietig. Nou, dan komt een moment, en daar kijk je ook wel eens uit in zulke situaties, dat je zegt, Heere, kom nou alsjeblieft, verlos me van mezelf. Dat ik geen last meer heb van wie ik ben, maar me volledig mag overgeven aan wie u wilt zijn, ook door genade. En wie u dan ook echt bent. U al mijn liefde waardig schatten. Zover is het nog niet, gemeente, maar Habakkuk ziet het al gebeuren. En het vervult ons, als we de Heere mogen kennen, ook met verlangen, met uitzien. Gij komt tot verlossing van uw volk. Maar dan staat er iets achter, gemeente. Dan staat ook tot verlossing met uw gezalfde. Wie is die gezalfde? Ik wil eens maar eens gewoon wat noemen. Er zijn een aantal uitleggers en daar is ook echt wel wat voor te zeggen. Die zeggen, de gezalfde hier, dat is een synoniem, een ander woord voor het volk. Israël wordt in het Oude Testament ook wel eens Gods gezalfde genoemd. Apart gezet door de Heer, geroepen door God. Met dit volk ging God in een verbond, een uniek verbond met het Joodse volk tot op de dag van vandaag. Ik denk niet dat het volk Israël hier is, gemeente. Ik denk dat het hier iemand anders is. Er is een tweede uitleg, die maakt meteen een stap naar voren. Dat zie je wel in de vroege kerk ontstaan. Die zeggen, de gezalfde, dat is hier natuurlijk de Heere Jezus Christus. Daar zullen we uiteindelijk ook wel bij uitkomen. Maar daartussen ligt wel één stap. En die moeten we meemaken. Ook om het Oude Testament recht te doen. Want wie hoort bij dit volk in de dagen van Habakkuk? Dat is de koning. En in de dagen van Habakkuk was er een koning Jojakim. Dat was een goddeloze koning, maar wel een koning uit het geslacht van David. En met dat geslacht van David had God een verbond opgericht. Dat uit dat geslacht uiteindelijk de grote zoon van David, de Messias, de Christus der Schriften, geboren zou worden. We zien dat ook in het Nieuwe Testament gemeten, hoe de evangelisten dat voortdurend benadrukken. Denk alleen maar aan Matthäus, die vraag van de wijze uit het oosten, waar is de geboren koning der Joden? En de schriftgeleerden die pakken meteen hun Bijbel erbij en zeggen, oh, wacht even, geboren koning der Joden, de gezalfde, dat is natuurlijk al bladerend Bethlehem, daar moeten jullie naartoe. Maar hier in de dagen van Habakkuk heeft Habakkuk te doen met wat hij ziet. Hij ziet een goddeloze koning op de troon van David zitten. En dat ontzet hem. En dat ontzet ook ons. Want hoe kan deze goddeloze koning, die zijn aandeel levert in het tot stand komen van Gods oordelen, nu de gezalfde koning blijven? Dat kan niet. En daarom komt Jojakim ook om in het oordeel. Maar handhaaft God zijn belofte en zijn verbond ook binnen het huis van David. Dat komt hier terug in dit vers. Hoe Habakkuk ziet, dat ondanks wat er om hem heen gebeurt, ondanks die goddeloze koning op de troon van David, God komt om zijn volk te verlossen. Maar om er ook voor te zorgen dat zijn gezalfde, de grote zoon van David, en we zeggen het in de taal van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus, door God zelf op zijn troon wordt gezet, om te heersen over zijn volk en over zijn kinderen. Het is hier het Oude Testament, gemeente, maar u merkt het ook in de taal van Habakkuk, als we de lijnen doortrekken, er zit als het ware een drang in naar de vervulling. Juist door alles wat er om hem heen gebeurt, kijkt Habakkuk er doorheen en eroverheen. Hij komt, de Christus der Schriften. God staat in voor zijn eigen woord en voor zijn eigen belofte. Hij blijft de getrouwe, niet alleen vanuit de Sinaï met zijn oordelen, maar ook vanuit het huis van David met zijn belofte. En zorgt ervoor dat zijn werk in stand blijft, ook in de dagen van Habakkuk, maar ook naar de toekomst toe. En dat is ook de hoop voor ons vandaag de dag, gemeente. Dat als de Heere terugkomt op de oordelen, de levenden en de doden, het ook in de weg van Gods belofte zijn. En dat de gerichten die de Heere vooruit laat gaan op de komst van hem, uiteindelijk alleen maar de vervulling van die belofte zullen dienen. Hij komt, de Heere Jezus Christus, de grote verlosser, de gezalfde, de zaligmaker, die dan zijn volk en zijn kinderen bijeen zal vergaderen rondom zijn troon. En die onder zijn volk ook een bijzondere plaats zal geven aan Israël, het volk van de Heere. En daarom is er in het gericht juist ook troost, hoop en verwachting. Niet als we kijken naar onszelf, maar wel als we door het woord mogen opzien naar de Heere. En dan kan het ook niet anders, gemeente, als het laatste vanavond. Dat dit hoofdstuk begint, en met die opmerking sla ik ook de brug naar volgende week zondag, Deo Volente, met een gebed. Laten we dat gebed maar gewoon eens lezen, als afsluiting van de prediking. Tegen de achtergrond van het Maranatha. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Staat er in Habakkuk 3, vers 1 tot en met 3. Een gebed van Habakkuk, de profeet, Psychionot. Heere, als ik uw reden, als ik uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. In het midden van de jaren, met die uitdrukking bedoeld Habakkuk, als werkelijkheid wordt wat ik nu zie. Als de tijd aanbreekt dat God komt, behoud dan uw werk. Maak het bekend in het midden van de jaren. In de toren gedenk des ontfermens. Zo gaat het Maranatha van het Oude Testament. Vergezeld met een ootmoedig gebed om bewaard te worden voor de boze, voor de verleidingen en de verzoekingen van de zonde, maar om ook bewaard te worden bij het woord van God zelf. En dan staan we in één keer in 2020, gemeente. Met alles wat we niet weten over deze tijd, weten we vanuit het licht van het woord van God wel, dat deze periode de wederkomst van de zaligmaker zal dienen. En de kerk in het midden van onze gemeente zeggen nu met mij, kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Uiteindelijk zal alles wijken voor de zaligmaker die zal komen. En tegelijkertijd, als we dat zo uitspreken, dan vouwen we onze handen en bidden we samen het gebed dat Christus geleerd heeft, volgend op de woorden, uw koninkrijk komen, leidt ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk, de kracht, de macht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.